Welkom bij My Precious Data, de podcast van G-Data, waar een beeld wordt geschetst van de cyberdelicten en incidenten binnen onze samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met Eddie Willems, Security Evangelist bij G-Data. Geven we inzicht in de laatste security trends en bespreken we de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om cybercrime te voorkomen.
Eddie, goedemiddag, daar zijn we weer.
Ja, inderdaad. Ik zou zeggen goedemorgen, goedemiddag, goedenavond en goedenacht.
We weten het niet, Eddie.
Nee. Dus we blijven erbij. Ja. Maar dit is toch weer een speciale uitzending.
Het is
want
een vervolg.
Dit is een vervolg en dat hebben we nog niet altijd gedaan. Nee. Nou, het zijn allemaal vervolgen natuurlijk. Maar dit is toch deel 2 van ransomware.
Ja.
En ik zeg het, het gaat hier enkel en alleen over de echte waarheid over ransomware.
Ja.
Want er wordt veel te veel gezegd.
Ja, er wordt enorm veel is het in het nieuws. Dus ja, ik dacht ook van ja, daar moeten we wat meer over vertellen aan onze luisteraars. Laten we nog eerst even bij het begin beginnen. Voor degene die de vorige uitzending niet hebben beluisterd. Wat is ransomware?
Ik zou eerst zeggen dat ze de eerste uitzending moeten beluisteren.
Ja.
Dan, maar ja. Nu, in ieder geval, ransomware is dus inderdaad gijzelsoftware. Hè? Dus een chantagemiddel op internet. Letterlijk vertaald betekent ransomware natuurlijk losgeld.
Ja.
En ransomware is dan malware die dan een computer gaat blokkeren en ook gaat versleutelen, althans de data die erop staat, en daarvoor dan geld gaat vragen om die dan te deblokkeren of te bevrijden. Middels dan tegen betalingen om dan een bepaalde code te geven, zodanig dat je dan kan teruggezet worden.
Ja.
Dat is in het kort natuurlijk, ransomware kan voorkomen op de gewone PC bij je thuis, maar kan natuurlijk ook heel veel voorkomen, dat is de laatste tijd het geval, bij bedrijven, kleine bedrijven, ook grote bedrijven. En dat is natuurlijk ook een zeer groot probleem aan het worden.
Ja. Welke stappen voeren cybercriminelen nu uit? Dat hadden we de vorige keer ook al een beetje belicht.
Maar nog niet in die volgorde van die stappen, zal ik maar zeggen. We hebben het wel gezegd. Ja. In feite, wat dat men meestal doet, en dit is ongeveer de modus operandi, zoals we dat noemen, van de typische cybercrimineel. Ten eerste is er een infectie via een link of een document. En dat betekent, met andere woorden, dat er een soort van mail gestuurd wordt met een linkje aan of een documentje aan. En daar gaat dan de persoon op, een van de laten we zeggen, de gewone werknemer gaat daar dan waarschijnlijk op klikken. En niet alleen dat, de infectie kan ook gebeuren via een drive-by download, zoals we dat noemen. Met andere woorden, je kan naar een website gaan waar dat je dus dan naar iets gaat kijken. Daar staat een exploit kit op en dat kan je dan bijvoorbeeld een infectie veroorzaken op je PC, omdat je software niet up-to-date is op je PC, bijvoorbeeld.
Ja.
Wat we ook zien, is bijvoorbeeld een infectie via een zwakheid in het toestel zelf, die openstaat naar het internet toe. Dat gaat dan vooral over de servers. Het kan bijvoorbeeld het RDP-protocol, hebben we gezien, dat daar bijvoorbeeld een zwakheidje in zat. En dat moest gepatcht worden. Maar men vergeet dat soms, en dan komt die infectie via die weg binnen. Een andere mogelijkheid is echter toegang tot een toestel in dat netwerk wegens een slecht paswoordbeheer, zoals ik dat zeg. Dat komt meer voor dan je denkt. Dat zijn gewone typische paswoorden. Je hebt daar hele lijsten van die ondertussen bestaan. En als je daar geen maatregelen tegen treft, met andere woorden, als je daar geen limiet op zegt, als je zegt na 3 keer gissen, dan stop ik of dan blokkeer ik bijvoorbeeld dat IP-adres. Wel ja, dan heb je problemen, want dan kan je doorgaan met dat gissen naar dat paswoord en dan kan je zo het paswoord terugvinden soms. En heb je dus toegang verschaft tot het toestel.
Er zijn gewoon hele lijsten te vinden op het internet.
Ja, dus dat is echt niks. Zeker geen rocket science, zoals sommige media dat soms verklaren. Oh, dit is een hele geavanceerde aanval. Helemaal niet. Dus dit is helemaal geen rocket science. Dit kan bijna iedereen. Die eerste twee zijn natuurlijk mogelijk door spam bijvoorbeeld. Hè. Dus je kan dat in spam, door spam berichten kan je dat binnenkrijgen. Je kan dat ook natuurlijk door spear phishing binnenkrijgen. Met andere woorden, dan heb je te maken met een gerichte aanval. En dan is er wel wat vooraf opzoekwerk aan verricht. Dus dan gaat men werkelijk jou meer targeten, zal ik maar zeggen.
Ja.
Daarachter, wat men meestal doet, als men dan toch toestel heeft tot een van die toestellen, dan probeert men toegang te krijgen tot die beheerdersrechten.
Ja.
Nu, als je dat al direct op de server ziet, is dat al soms wel makkelijker, maar toch. Er bestaan een aantal hacking tools en gewone tools voor, in feite, gewone Windows tools zelfs. Probeert men dus door die beheerdersrechten te geraken. Soms gebruikt men dan ook zwakheden, zal ik maar zeggen, in bepaalde software, bijvoorbeeld omdat er patches niet zijn gedaan.
Ja.
Dan gaat men ook via die zwakheid soms ook die laterale verspreiding doen. Met andere woorden, Eternal Blue is een heel mooi voorbeeldje. Dus dat is onze bekende WannaCry, hij ook gebruik van gemaakt heeft. Dan kan je in feite je makkelijk overgaans het netwerk verspreiden. Dus dit is bijvoorbeeld een patch die zou moeten al lang toegepast zijn. Maar we zien dat dat nog altijd voorkomt, dat dat niet toegepast is op veel toestellen in het netwerk. Wat puur schandalig is wat mij betreft, maar ja. Dus dat is een ander element. Dan gaat men uiteindelijk de ransomware droppen, of gaat men die uitvoeren als het ware. Mm-hmm. Dus het is pas dat de ransomware op dat moment pas actief wordt.
Ja.
En in heel veel gevallen, als je goed gebruik maakt van goede security software, mm-hmm. dan gaat die ransomware aanval gestopt worden.
Ja.
Maar als de hacker of de cybercrimineel op dat moment wel binnen is, mm-hmm. dan heeft hij soms ook de mogelijkheid om dat security pakket af te zetten. En dan heb je natuurlijk ook prijs, want dat is natuurlijk een lastige zaak.
Ja.
En dan gebeurt de encryptie. Ja, en als de encryptie gebeurt, is het in feite afgelopen, want dan vlak erachter gebeurt dan de vraag naar de ransom, dus naar het losgeld. En dat kan automatisch gaan, kan ook manueel gaan. Soms bekijkt de cybercrimineel wie heb ik hier beet. Het is phishing begonnen, hè. Wie heb ik hier beet? Klinkt hier perfect in dit geval. En dan gaat men uiteindelijk soms evalueren. Wie heb ik hier beet? Heb ik een groot bedrijf beet? Dan gaat men een groter losgeldsom vragen. En anders is dat een kleiner som geld soms. Maar dat hangt er een beetje vanaf. En daarna krijg je dan eventueel de sleutel toegestuurd om alles te verwijderen. Als dat toegestuurd wordt natuurlijk. Maar dat is een beetje zo wat de ganse cirkel en de modus operandi van de meeste ransomware aanvallen die we heden de dagen zien en die ook al wat verder, laat ons zeggen, toch al wat ingewikkelder zijn dan de gewone ransomware aanval op je pc thuis.
Ja, want wat kunnen we doen om ransomware te voorkomen?
Ja, er zijn een heleboel zaken. Het is een hele lijst hoor geworden. Ik heb eens eventjes een lijst opgezocht. Ja, waarschijnlijk is ze zelfs nog niet helemaal compleet, maar toch. Backups is natuurlijk een van de allerbelangrijkste elementen. Dat betekent een backup online, maar ook een backup offline. Dus, en dat is ook voor bedrijven het geval. Dus je kan perfect ook een backup niet in je bedrijf zelfs bewaren en dergelijke. Dus ook heel belangrijk. Kost dat allemaal geld? Ja, dat kost geld. Ik ga er niet geen getallen op plakken, want ik denk dat dat een beetje te gek is. Beveiligingssoftware, die moet aanwezig zijn. Dat is natuurlijk een uiterst belangrijk, cruciale zaak. Dus endpoint security, mm-hmm. zoals we dat tegenwoordig heten. Vroeger heette dat gewoon antivirus.
Ja.
Nu heet dat endpoint security, maar in feite is het exact hetzelfde. Dat moet je hebben, dat moet ook centraal beheerd worden. En dat is belangrijk dat dat centraal beheerd wordt, want als dat niet centraal beheerd wordt, zie je ook niet als er iets fout loopt.
Nee.
Dus daarmee wel. Wat ook belangrijk is, want ik zou het bijna vergeten, die software, die beveiligingssoftware, die is soms wel geïnstalleerd.
Mm-hmm.
Maar nu spreek ik als in feite ex-consultant, want ik heb ooit heel veel bedrijven, laat ons zeggen, voorzien van een zeer goede security policy en ook van geoptimaliseerd als ik zeg dat er bepaalde dingen fout liepen. Heel veel wat ik zie is dat gewoonweg die software niet goed, ingesteld is.
Ja.
Dus niet goed geconfigureerd is. soms komt dat op 2-3 vinkjes aan en dat kan dus een heel groot verschil maken.
Ja.
Dus dat is een belangrijke zaak. Firewall, ook logisch natuurlijk, hè, schermt uw netwerk af voor de externe aanvallen.
Ja.
Heel belangrijk. Het monitornet, je moet echt wel gaan monitoren, zal ik zeggen. Dus je moet dat netwerk continu gaan bekijken wat dat er fout loopt of wat dat er goed loopt. Ook beide zijn interessant.
Ja.
Als je ziet dat er iets uitgeschakeld wordt, dan moet je direct optreden. En dat betekent dat dat een dagtaak is van iemand. Dus iemand kan daar werkelijk een hoofdjob van hebben en van maken. Gebruikersrechten beperken. Heel belangrijk. Ik zie te veel dat er te veel administratorrechten of domainadmins rondlopen. En die gebruiken dat die domainadmin overal op al die toestellen om iets te installeren. Doe dat niet. Maak een aparte account aan waarmee dat je dingen installeert. Dat is pure Windows security.
Is er dan één iemand of zo die je moet aanstellen? Of meerdere mensen? Hoeveel ongeveer?
Je kan,
gemiddeld bedrijf?
Ja, dat, maar als het mensen zijn die... meestal heb je een ganse team natuurlijk.
Ja.
Dat hangt ook van de grootte van het bedrijf af.
Ja,
bij een MKB of een KMO heb je dat niet... maar daar moet je natuurlijk je wenden naar je reseller, denk ik. Of een IT-manager.
Ja.
Of een consultant die dan je kan helpen bij die dingen.
Ja.
En die kan ook wel checken en nakijken of dat je niet te veel van die gebruikersrechten... Of wat zeg ik, administratorsrechten. Dat heb je met al die podcasts. je niet te veel met die administratorrechten te koop loopt. Ja.
Ja.
Dus vooral die gebruikersrechten limiteren, ook in de cloud soms. Want je kan ook een heleboel zaken in de cloud hebben hangen. En dan moet
steeds
dat ook
vaker
gelimiteerd worden, ook daar. Ja. Belangrijk ook is, blokkeer niet gebruikte macro's. Waarom zeg ik dat nu? Gebruik enkele pc's waar je macro's op toelaat. Het kan, limiteer dat alsjeblieft, want het is ook bekend gegeven dat er heel veel binnenkomt via die weg. Een Word-document of een spreadsheet waar je op klikt en dan begint die macro te werken en dan doet hij een download van het internet naar je toestel toe en dan staat er ransomware erop.
Ja.
Dus blokkeer dat gewoon weg. Dat kan je perfect doen via een heleboel Windows-instellingen en zie dat dat enkel maar gebeurt op de paar pc's in je bedrijf waar het echt nodig is.
Ja.
Ja. Op de mail gateways trouwens kan je ook heel veel tegenhouden. Hè. Ik heb de indruk dat niemand dat meer doet. Hè. Je kan bijvoorbeeld gaan zeggen van kijk, executables, .com, JavaScript, HTML. Nou, HTML is lastiger. Screensavers, dergelijke. Hou dat tegen gewoon weg.
Ja.
En of spreek bijvoorbeeld iets af, een soort van, ik noem dat een file parsing methode. Dus je kan gaan zeggen van kijk, stuur alles door in een zip-filetje of in een bepaald gearchiveerd bestandje. Het kan ook een RAR bestandje zijn, gearchiveerd, met een specifiek paswoord op.
Ja.
En dan weet je, dan is dat ook, dan ga je heel veel uitschakelen gewoon weg op die manier. Mm-hmm. Want als je dat dan niet hebt, dan is er iets aan de hand.
Ja, precies.
Dus je kan dat allemaal blokkeren, kan je allemaal aan de mail gateway doen hoor. Iets wat ook vergeten wordt, is vooral twee-factor authentication.
Ja.
Want als je kan bijvoorbeeld, gans dat die gebruikersrechten, je kan er ook gaan combineren met twee-factor authentication of multi-factor authentication. En dan is het ook niet zo meer makkelijk om het een en het ander te installeren of te desinstalleren. Mm-hmm. Een andere die belangrijk is, is bijvoorbeeld, ik moet eerlijk zeggen, wat mij betreft bijna de belangrijkste, patch management.
Ja.
Heel belangrijk, patch management. Zie dat je altijd al je software up-to-date is.
Ja.
En doe dat niet alleen op je workstations, maar ook op je servers. Want anders dan komen we toch via die weg binnen.
Maar, althans wat ik dan hoorde, het is niet altijd even makkelijk om te patchen.
Dat is natuurlijk het geval. Hè. Je
veel
moet het
mensen het automatiseren.
Ja, je moet het natuurlijk wel uittesten.
Ja.
Dus je moet het uittesten. Dat is iets wat ik altijd aanraad. Omdat je moet zien, geen enkel netwerk is hetzelfde. Dus test het uit.
Ja.
Maar wacht daar geen... Sommige bedrijven doen dat zo. Wachten jaren met een uitrol. dat kan gewoonweg niet.
Nee.
Als je daar nu een maand of twee mee wacht, kan ik nog begrijpen. En dan nog hoor. Maar nee, dat doe je niet mee. Dat is zo cruciaal. Sommige dingen moeten direct gepatcht worden.
Ja.
En als je iets hoort dat er bijvoorbeeld een RDB-protocol, remote desktop, als dat fout zit, als daar een fout in zit, als daar een zwakheid in zit, en als je dat niet vlug update, of een Citrix-server die...
Ja, die voorbeelden hebben we ook gezien.
Ja, die voorbeelden heb je ook gezien.
Ja.
Ja, dan moet je direct patchen. Zodra die patch er is, patchen. Want elke dag telt op dat moment.
Ja.
Ja. Ja, servers goed updaten en afschermen. Hè? Dus ik heb het hier net gezegd. VPN's. Nog weer zoiets. Ook, ik begrijp niet hoe dat er zoveel online staat. Want zit dat gewoonweg achter die VPN?
Ja.
En dan heb je er geen probleem mee. Hè? Dan moet je eerst je VPN openen en dan kan je aan die server aan.
Ja.
Is dat nu zoveel gevraagd? Je kan dat perfect doen. Hè?
Ja.
Dus dat betekent dat er een heleboel bedrijven dat niet doen.
Nee.
Dat betekent dat een heleboel bedrijven geen VPN's gebruiken, volgens mij ook. Of ze verkeerd gebruiken. Dat is volgens mij ergens een
dat is ook weer een stukje bewustwording eigenlijk.
Bewustwording.
Hoe je VPN
gebruikt. Dus waar zet je die? Maar
ja.
Je kan... Ik heb de indruk dat die VPN's niet goed gebruikt worden. Dat die enkel gebruikt worden om naar Netflix te zien in de States of zo.
Ja.
Dus, ja. Nou ja. Zie dat je een security policy hebt.
Ja.
Nu, gelukkig, met de GDPR en de AVG begint dat wel een beetje toch wel wat bekend te worden dat je dat moet hebben. Maar toch. Want ook in een security policy staat dan meestal ook een noodscenario. Hè? Een soort van disasterplan als er iets misloopt.
Mm-hmm.
Maar test dat dan. Of ten eerste, benoem het. En ten tweede, test het uit.
Ja.
Ik zie dat dat gewoon weer ontbreekt bij heel veel bedrijven. En dat is een probleem.
Ja.
En dan toch nog, ik denk nog de twee heel belangrijke dingen. Ik heb er straks al iets van gezegd misschien. Is toch die check-up door die professional. Wij doen dat ook. GData kan dat ook doen. Maar... in elk geval, een check-up kan heel veel geven. Gewoonweg al je security pakket laten nakijken of dat goed ingesteld staat. En ook vooral dus je netwerk security. Staat daar alles goed?
Ja.
Dan doe je al heel veel. En dan, wat mij betreft, een hele belangrijke, is wel degelijk het cyberbewustzijn. Trainen. Ik heb onlangs zat ik tezamen met een bekende Belgische professor... in cybersecurity, en die zei tegen mij, er is toch al genoeg bewustzijn.
Ja.
Ik zeg tegen hem, helemaal niet. Want anders dan hadden we niet dit soort uitbraken. Dus ik denk dat die man met te veel intelligentia in aanraking komt, want dat zijn inderdaad de meeste... Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die perfect, die wel goed weten waar dat ze mee bezig zijn. Maar... Mm-hmm. Ja, dat is een kleine minderheid. De grote meerderheid trapt werkelijk in alles wat het gaat. Ja, heeft zo'n...
Het is soms ook een soort impuls gewoon.
Exact. Heeft zo'n training nodig. Ja. En je moet in feite je gaan trainen om te kunnen voorstellen waar je mee te maken kunt hebben. En ik denk dat veel te weinig gebeurt op dit moment.
Ja.
Mensen gaan misschien eens een keer... of komen eens een keer luisteren naar... een van mijn lezingen, en die zijn goed, en dat moet je zeker doen, en blijven doen. Maar het is misschien toch iets meer dan je moet doen.
Om je echt je gedrag te veranderen.
Ja, je moet dat regelmatig doen.
Het moet in je DNA zitten bijna.
Inderdaad, ja.
Dus eigenlijk, als ik goed begrijp, patch management en cyberbewustzijn, dat vind je, dat zijn eigenlijk toch wel de twee cruciale dingen, als ik het zo begrijp.
Ik denk dat in feite die twee dingen het meest cruciale zijn, omdat dat in feite de kern van cybersecurity is in feite.
Ja.
Dus patch management is in feite wat ik meestal het technologische stukje heet.
Ja.
En dat cyberbewustzijn is in feite dat menselijk stukje. En die combinatie van die twee elementen moeten goed zitten om dat probleem te kunnen stoppen, als het ware. En je kunt dat op een heleboel manieren doen. Maar daar draait het rond. Ja.
Ja. Dus patch management.
Ja.
Wat zou jij onze luisteraars adviseren?
Hoe bedoel je juist?
Wat mogen ze niet vergeten in ieder geval bij patch management?
dat alles goed op de date blijft, ja, natuurlijk. Precies. Dat is het meest belangrijke. Dus en die testen, uittesten natuurlijk of dat er geen problemen zijn op je netwerk met de patchen. Want ja, dat kan natuurlijk altijd.
Ja.
Dus zie dat je een patch management oplossing kan aanschaffen, dat het je makkelijker maakt eventueel in dat ganse element. Hè.
Ja. En bij cyberbewustwording?
Ja, die cyberbewustwording, ik denk dat je daar in feite moet gaan kijken naar trainingen.
Ja.
Ik zou zeker zeggen van kijk, blijf doordoen met het gaan naar lezingen van bekende security mensen. Mm-hmm. Waaronder ikzelf. Maar ook naar anderen natuurlijk, denk ik, dat heel belangrijk is, het volgen van die lezingen. Maar vooral ook, probeer eens uit te zoeken dat er geen awareness training bestaat. Want die bestaan er wel degelijk.
Ja.
Je kan die ook bij GData terugvinden. Dus je hebt daar, we hebben een hele mooie GData awareness training mogelijkheid.
Ja.
Het zijn een stuk of 40-tal op dit moment mini-cursusjes van 15 minuutjes. En online. En je kan dat op je eigen snelheid doen. En als je dat bijvoorbeeld elke week eentje ervan doet bijvoorbeeld, dan krijg je toch al goed inzicht. En je kan dat ook herhalen, hè. Na die 40 weken moet je niet stoppen. Hè.
Nee.
Want dat is het soms, hè. Want je moet je blijven herhalen. En wie weet komt er zelfs een update natuurlijk aan. Omdat ook alles evolueert. Hè. Ook cybersecurity evolueert. En ook al die aanvallen evolueren natuurlijk ook. Hè.
Ja.
De basis blijft wel hetzelfde.
Ja. Oké, dus stel dat ik nou al deze maatregelen heb genomen, ik heb gepatcht, ik heb cyber awareness trainingen gedaan, maar het gaat toch nog mis. Kan gebeuren, lijkt me dan. Maar wat moet ik dan doen?
Vooral kalm blijven.
Oh.
Ja. We hebben al goed gezien dat het soms helemaal verkeerd kan lopen op dat gebied. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het natuurlijk altijd gebeuren, hè, dat je slachtoffer wordt daarvan. En dan denk ik dat het belangrijk is om een disaster recovery plan gereed te hebben.
Okay.
Bel je leverancier van IT-beveiliging of je antivirusleverancier kan dat bijvoorbeeld zijn. Kan ook zijn dat je zegt, ik ga mijn reseller bellen of mijn distributeur. Het hangt er een beetje vanaf waar je die toestanden van gekregen hebt of wie dat geïnstalleerd heeft bij jou.
Ja.
Ik denk dat dat belangrijk is. Dus dat is dat vergeten mensen soms wel. Dus dat ze dat doen ze soms niet direct. En ik zou dat eerlijk gezegd, bij mij is dat, dat is het eerste wat ik zou doen.
Ja.
Wat ook belangrijk is, is om na te gaan door welke ransomware ben je getroffen. Mm-hmm. Dat kan je soms terugvinden op nomoreransom.org.
Okay.
En dat is een interessante
site.
Is een interessante site. Gestart door een aantal antivirusbedrijven en ook de KNPD van Nederland. Ondertussen is dat uitgegroeid tot, er zitten een heleboel politiediensten in van gans Europa, over gans de wereld. Er zitten een heleboel antivirusbedrijven, securitybedrijven in. Dus nog een paar andere organisaties. Wat hebben die als doel? Die hebben in feite als doel om te samen op te komen tegen al die ransomware, zal ik maar zeggen. En om een klein beetje te helpen. Dus er zit ook een tool online waarmee dat je kan uitzoeken van door welke ransomware ben ik getroffen.
Ja.
Voor sommige ransomware bestaan er sleutels. Niet allemaal, voor sommige wel. En die zou je dan al kunnen uitvoeren op je toestellen als je daardoor getroffen bent. Maar natuurlijk. Ja. Hè. Zeker is een heel mooi initiatief. Zeker, wij zijn ook lid van die organisatie dus, en ook van die site dus. Dus zeker is wel interessant. Dus
als je die sleutel dan vindt, dan ben je er eigenlijk vanaf.
Dan zou het kunnen zijn dat je er met al de rest erbij natuurlijk.
Ja,
als
precies.
Je dan dus goed hebt. Laat ons zeggen, kan je alles al mooi terugzetten.
Ja, precies. Je hebt je data, kun je in ieder geval bij.
Inderdaad. Doe ook altijd aangifte bij de politie. Heel belangrijk.
Ja.
Het gaat hier over cybercriminaliteit en strafbaar. Dus je moet dat vooral ook in orde brengen, denk ik. En ook vooral, doe aangifte van een datalek. Ik heb de indruk dat heel veel bedrijfjes dat vergeten.
Ja.
Want dit is een ransomware is een datalek. Dus ook de reden, trouwens, de laatste tijd is het ook zelfs zo, dat er als de ransomware niet betaald wordt, zitten sommige van die cybercriminelen soms wat van die bestanden online. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het pure datalek is. Dus, maar je moet dat voor zijn, als het ware. Ja. Dus je moet dat aangeven bij de autoriteit persoonsgegevens of de gegevensbeschermingsautoriteit. Eigenlijk lang van ja. Nederland of België natuurlijk.
In Nederland kun je het geloof ik online voortaan
ja.
doen.
En in België ook denk ik ondertussen. Okay. Ja. Ja.
Oké, okay, zijn er nog do-it-zelf methodes of zo?
Die ja, ik vind het
heel risicovol.
Ik vind het altijd een hele lastige om bijvoorbeeld voor de thuisgebruiker dan. Hè?
Ja.
Voor de bedrijven zou ik toch altijd zeggen: bekijk het samen met professionals en doe beroep op professionals om dat volledig in orde te brengen. Voor jou als thuisgebruiker, goh, ik zou zeggen, neem contact op met je leverancier van de security software. Ja. Nou, dat kan, ja, dat is antivirus software. Die kan je soms al verder helpen. Ja, een andere mogelijkheid is naar de winkel gaan, naar de reseller gaan, die dan je dan ook kan verder helpen. Dat doen de meesten, eerlijk gezegd.
Ja.
Je kan natuurlijk, als techneut, kan je natuurlijk meedoen. Je kan een virusscan doen, maar dat moet je al kunnen opstarten op een andere manier. Dus daar heb je allemaal... ja, andere mogelijkheden voor nodig. Dat is al wel lastiger, maar toch. Want in principe zijn, als je getroffen wordt, nou, staat er misschien al iets niet goed. Of is die update nog net niet gebeurd, weet ik veel.
Ja.
Dus je zou een systeemherstelpunt kunnen terugzetten als dat niet weggeveegd is. Mm-hmm. Dus ook daar weer. Maar vooral die backup, hè, die is wel belangrijk, denk ik.
Ja.
Ik denk dat dat nog altijd het belangrijkste is. En dat zal je ook altijd nodig hebben. Zelfs als je naar... een reseller toe gaat, moet je kunnen zeggen van kijk, ja, dit is een mogelijke backup die je kan gebruiken om terug te zetten. En dat kan dan online zijn of offline, dat kan dan op de een of andere manier. Hè. Dus maar,
die moet je sowieso uittrekken.
Ja, dat is wel belangrijk, hè, want ik heb onlangs nog een vraag gehad en ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook moeten opzoeken. Er zijn mensen die mij vroegen van ja, maar ik... ik heb mijn schijf niet altijd gemapt. En al die zaken, die worden soms... het hangt er allemaal wel aan. Ja, wel in het netwerk bedoel ik, ja. Maar hebben die ooit aan je toestel gehangen op de een of andere manier? En als dat antwoord ja is, en er is een netwerkkabel, en er is een netwerk... dat betekent dat ransomware ook daarachter kan aangaan.
Ja, precies. Dan gaat hij...
Dus ongeacht dat men zegt van... ja, maar dat hangt er niet meer aan. Hè. Ik bedoel, die is niet meer gemapt of die is niet meer gemount en dergelijke. Want dat zijn dan de termen dat men gebruikt. Opgepast. Ransomware kan zelf mounten. kan dus zelf de schijf er terug aanhangen. Bij wijze van spreken. Dus zeer erg mee opletten. Ook voor een thuisgebruiker, idem dito. Ja. Dus maar dat kan ook op een klein netwerk ook voorkomen.
Ja. Ja. En je kunt ook natuurlijk altijd nog gewoon betalen.
Ah, de belangrijke vraag. Ja, de belangrijke...
Is dat verstandig?
Och, ik word er misselijk van gewoonweg. Oh, ja, ik heb gezegd ter straks van... Ik heb het antwoord al 30 jaar in mijn hoofd. Ik zou gewoon... nooit betalen. En nu moet je ook eens eventjes logisch nadenken. Hè? Het is ook altijd, als je naar de Hollywoodfilms ziet, dan zie je ook dat, dat er nooit betaald wordt. Hè?
Nee,
dus ze geven hetzelfde advies, gelukkig. Of dat die Hollywoodmensen het altijd goed hebben, dat is een andere zaak, maar ja, in dit geval wel. Nu, het is ook natuurlijk, ja... mensen argumenteren van, ja, het is vaak de snelste en de goedkoopste oplossingen. Want... hè, men komt er dan zogezegd met een goedkoper bedrag vanaf. Dat is bijvoorbeeld...
onderhandelen of zo.
Ja, en ik heb gehoord dat dat bijvoorbeeld in Maastricht gebeurd is en dergelijke. En ook in andere bedrijven ook nog. En ik heb het daar waanzinnig moeilijk mee. Want het enige wat dat echt zeker is, je subsidieert de criminelen. Je subsidieert die economie. Je houdt die economie in stand.
Ja.
Dus als je blijft betalen, dan blijven we problemen hebben. En in kleine bedrijven, ja, dan gaat dat over 10.000 à 20.000 euro soms dat men vraagt. Grotere bedrijven gaat dat na 140.000 naar 200.000 euro. Ja. Het kan nog meer zijn soms. Dat hangt er allemaal vanaf. Volgens het Amerikaanse bedrijf Coveware krijgen krijgen 94% van de getroffen bedrijven hun gegevens terug.
Okay.
Dat is een interessant gegeven, ja. Of toch gedeeltelijk. Gemiddeld gaat 8% van de gegevens verloren, zeggen zij. Opgelet, want Coveware is een bedrijf dat bedrijven helpt het losgeld te betalen. Dus het is in feite een betrokken partij en schroekt het nogal heel dicht aan bij de cybercriminelen.
Ja, een grijs gebied.
Ja, ik denk dat dat percentage dus een pak lager ligt. Hè. Dus ik denk dat dat rond de 50% zit. Ik zou zeggen, betaal alsjeblieft nooit. Ik weet het, het is lastig, maar probeer toch dingen te doen vooraleer dat... Het is deontologisch compleet onverantwoord om te betalen.
Ja.
En ik hoor als een universiteit zich die vraag stelt of dat deontologisch interessant is, dan heb ik bedenkingen bij die universiteit bijvoorbeeld. Ja. Dus en dat zou even goed zijn als iemand anders het zegt hoor. Ja. Dus maar dat... nee, ik bedoel...
Ja, het gebeurt heel veel. Want,
Ja. Dus maar ik nooit betalen. Nee. Nooit.
Maar je kunt je ook verzekeren. En ik had ook dan gelezen dat verzekeringsmaatschappijen dan ook adviseren om wel te betalen.
Ja, dat is natuurlijk het feit, omdat dan zij kunnen... Het probleem is dat ze ergens ook... ze vragen een bepaalde prijs en dan betalen zij die prijs. En dan is die prijs soms goedkoper dan de prijs die dat ze moeten betalen op het moment dat ze de ganse recovery doen. Ja, laat ons zeggen, het werk dat er allemaal in verloren gaat. Dus dan adviseert men soms dat. Ik denk dat de verzekeringsbedrijven daar zelf wel eens een keer serieus zelf mogen over kunnen nadenken. Wat ze daarmee bezig zijn, wat ze doen. Ik ben niet per se tegen cyberverzekeringen.
Nee.
Ik denk dat verzekeringen op zichzelf een laatste hulpmiddel is. Maar je mag het nooit als een middel zien om bijvoorbeeld niet...
Een crimineel te gaan betalen.
Ja, maar je mag het ook bijvoorbeeld niet bezien als een feit van... Ah, ik heb toch een verzekering, dus mijn security, het maakt niet zoveel uit.
Precies. Ja.
En dat is het gevaar, dat is het gevaar dat in feite dreigt met cyberverzekeringen. En als dat gemeengoed gaat worden, dan heb ik een heel groot... Wel, dan hou ik mijn hart vast, zal ik maar zeggen. Ja. Want dan zou het wel echt mis kunnen lopen. Dus ik denk dat het belangrijk is om mooi te overwegen, samen met de verzekeringsmaatschappij, wat dat je dan gaat doen.
Ja.
Maar ook in dit geval nooit betalen. Hè?
Nee. Ik denk dat we wel veel al hebben besproken. Zou jij de luisteraars nog iets willen meegeven?
Ja, wel. Ik verwacht niet dat de hoeveelheid ransomware zal afnemen. Hè. Ik denk dat gaat blijven duren. Ik heb het al 30 jaar nu gezien. De laatste 7 jaar, moet ik wel zeggen, is het wel erger geworden.
Ja.
Het is nog altijd maar een paar percentjes van wat wij in totaliteit zien van alle malware. Maar het blijft een probleem. Waarom? Omdat het zichtbaar is en omdat het direct de mensen... in hun werksfeer of hun privésfeer aantast. En dat is het grote probleem. Hè. Ik zou gewoonweg typische goede voorzorgsmaatregelen nemen die dat ik hier besproken heb. En dan denk ik dat er al heel veel kan gestopt worden.
Ja.
En dat is een goede raad, denk ik.
Ja. Nou, dankjewel voor je tijd, Eddie. En hopelijk kunnen we er samen voor zorgen, hè, dat de digitale wereld veiliger wordt.
Ik hoop het ook en ik hoop alleszins dat dit deel 2 van de echte waarheid rond ransomware toch wat daar aan heeft kunnen bijdragen. Alleszins tot een volgende keer, Ruud.
Ja, dankjewel.
Ik zie er al naar uit.
Ja, ik ook.
Kom meer te weten over G-Data via www.gdata.nl of www.gdata.be. Of stel een vraag door te mailen naar podcast@gdata.be of podcast@gdata.nl.